Goedemorgen allemaal. Er is geen dominee, hè? Heel ander gezicht. Jammer, hè? De dominee stuurde gisteravond een berichtje dat hij ziek is. Dus hij kon er niet bij zijn vanmorgen. Maar hij hoopt wel dat we een heel mooi kerstfeest hebben hier met alle kinderen. En ik denk dat hij thuis zit mee te luisteren. Klopt dat, Marlies? Je weet het niet, Marlies. Dus we zullen zo meteen ook voor de dominee bidden dat hij weer snel beter mag zijn, hè? En dan is het kerstfeest voor de kinderen vandaag. En dan is het thema, daar heb je misschien een boekje gezien, ik laat het even groot zien. Hoor, daar klinkt een lied. En rond kerst hebben er heel veel liederen, zijn er gezongen. Hè? Gaan we er vandaag ook nog een paar zingen, beginnen er zo meteen ook mee. Maar in de nacht, toen is er ook een lied gezongen. Wie weet wie dat lied zongen en hoe dat lied gaat? Ja. Eer is aan God, hè? En door de engelen, hè? Dan gaan we zo meteen helemaal aan het einde van de dienst zingen. En dat gaan we dan, dat hebben jullie misschien op school wel geoefend. Maar ik weet, ben ook een beetje, sta ook een beetje voor een opdracht hier. Dus ik ga het ook niet al te lang houden, want anders ga ik misschien heel veel stof voor mensen de voeten weghalen. We krijgen zo meteen nog een vertelling uit de Bijbel en nog een vrije vertelling. En ik denk dat daar ook wel de boodschap van kerst, wat het allemaal inhoudt, betekent. Tot dat ook wel naar voren gaat komen. Zullen we nu samen eerst gaan bidden en vragen of de Heer ook hier wil zijn. Trouwe God in de hemel, dan mogen we tot u komen in het gebed. Heer, en dan is het tweede kerstdag en dan zijn we hier in de kerk bij elkaar, met alle kinderen van de kerk. Heer, en dan vragen we u of u ook vandaag in ons midden wil zijn, of u ook hier wil zijn, of u ook hier naartoe wil komen. En dan bent u heel lang geleden al naar de aarde gekomen, als kindje Jezus. Heer, wat is dat dan toch een groot wonder, dat u toen ook naar de aarde wilde komen, zodat wij weer naar u konden komen. Wat is dat dan toch een groot wonder. En dan mogen we er vandaag bij stilstaan, dat u zo'n wonder gedaan hebt. Heer, en dan vraag ik u ook of u nu in ons midden wil zijn met uw Heilige Geest. Of er dan net zo'n groot wonder kan gebeuren als 2000 jaar geleden, dat wij weer naar u toe kunnen. Heer, dat dat ook ons verlangen in het hart mag zijn, van zowel de kinderen als van de oudere mensen. Dat we u gaan zoeken, dat we u weer willen liefhebben, dat we over u een lied gaan zingen, dat we het kunnen uitzingen met de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. Heren, wat zou dat mooi zijn, wat zou dat een wonder zijn. Wilt u ons zo hier een gezegende dienst geven? We vragen het u, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu samen zingen. De lofzang van Zacharias. En daarna gelijk Psalm 98. Of zit er nog een stukje tussen? Ja, mooi.
Lof zij de God van Israël. En zo moet het ook klinken. Daarom heeft God de hemel en de aarde geschapen. De mensen, de dieren. Zodat zijn lof zal worden verkondigd. Maar bijna was deze lofzang voorgoed verstoord. God had de wereld zo mooi gemaakt. Maar de eerste mensen, Adam en Eva, waren ongehoorzaam. En toen kwam er verdriet in de wereld. Toen was er geen loflied meer voor God. Het was niet meer goed tussen God en de mensen. Hoe moesten de mensen het ooit weer goed maken? Dat konden ze niet. Maar gelukkig heeft God zelf voor een oplossing gezorgd. Hij zal zijn genade schenken aan verloren zondaren, zodat ze weer mogen gaan zingen.
Christus Zacharias reist naar Jeruzalem. Hij mag een offer brengen. Dat is een eer voor hem. De priester Zacharias, hij ziet een engel staan. Het woord dat hij een zoon krijgt, hoort hij verwonderend aan.
De priester Zacharias gelooft de engel niet. Voor straf kan hij niet spreken, dat geeft hem veel verdriet.
De priester Zacharias is in haar huis gegaan. Er wordt een zoon geboren. Johannes is zijn naam.
De priester Zacharias, hij spreekt en zit nu weer. God geeft wat hij beloofd heeft. Gelooft zijn Israëls Heer.
Wat is de Heere goed? Hoor, daar zingt Zacharias zijn lofzang. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Dit lied komt bij de Heere vandaan.
Een engel zegt Maria aan, nu breekt Gods koninkrijk zich baan. U wordt de moeder van Gods zoon, die heersen zal op Davids troon.
God heeft ons niet vergeten. Het kind zal Jezus heten. Uit zonden werd hij Israël. Zijn naam is ook Immanuel.
Maria vroeg hoe kan dat. Maria vroeg dat wel kan. Want Jozef is nog niet haar man. Maar het koningskind dat zij verwacht, het is een wonder van Godkracht.
Maria heeft Gods woord aanvaard. Zij heeft het in haar hart bewaard. Zij zingt haar lofzang dan voor hem. Voor eerbied en blijdschap klinkt haar stem.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heette. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
Kerstbomen, lekkere kerstsnoeperijen, veel gezellig thuis of met familie zijn. Maar hoe kwam het nou toen het echt, hoe was het nou toen het echt kerstfeest werd? Wat lezen we daarvan in de Bijbel? Dat wil ik jullie nu vertellen. In Nazareth woont Maria, een jong meisje die bijna gaat trouwen met Jozef, een timmerman. Jozef en Maria zijn allebei familie van de bekende koning David. Maar niemand zag dat meer aan hen. Aan dit meisje moest de engel Gabriel op een dag een boodschap van God gaan brengen. Hij kwam bij haar binnen en zei: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent een gezegende vrouw. Wat een wonderlijke woorden. Maria wordt er verlegen van en ze was ook best geschrokken van de engel. De engel begrijpt dat wel en stelt haar gauw gerust. Wees niet bang, Maria, zei hij. U hebt genade van God gekregen en God zal u iets heel bijzonders geven. U zult een kindje krijgen en u moet hem Jezus noemen, want hij zal de zaligmaker wezen. Hij zal heel belangrijk zijn en de Zoon van God genoemd worden. Hij zal een nog belangrijker koning zijn dan David, want hij zal eindeloos koning zijn, voor eeuwig. O, nu was Maria heel erg verrast en heel intens blij. Zij zal de moeder van de zaligmaker zijn. Dat was echt een heel grote genade. Wat was God goed voor haar. Maar één ding begreep ze echt nog niet. Hoe moest zij nu een kindje krijgen als ze nog niet getrouwd was? Ze vroeg het aan de engel en die zag wel dat ze het erg graag wilde geloven. En daarom legde hij het haar heel geduldig uit. Dit kindje, zei hij, wordt door een wonder geboren. God zal hem aan u geven door zijn Heilige Geest en door zijn kracht. Daarom zal het een heilig kindje zijn en de Zoon van God genoemd worden. En terwijl Maria er niet eens om vroeg, gaf de engel haar een bewijs dat het echt, heel echt waar gebeuren zou. Hij vertelde haar dat haar nicht Elisabeth, die al heel oud was en nog nooit een kind had gekregen, nu ook een kindje verwachtte. Want alles is bij de Heere mogelijk, zei de engel. Daar werd Maria zo blij van, dat ze tegen de engel zei: laat met mij maar gebeuren wat God wil. De engel Gabriel ging toen weer terug naar God en Maria zat te denken aan al het heerlijke en het wonderlijke van de boodschap die ze gekregen had. Ze moest er met iemand over praten. Met wie zou ze dat beter kunnen doen dan met haar nicht Elisabeth? Die verwachtte nu ook zo onverwachts een kindje. Haastig maakte ze zich klaar en ze reisde naar Judea, waar Elisabeth woont. Als ze daar aankomt, hoeft ze niets meer te vertellen. Elisabeth weet het al. Ze komt op Maria af en zegt: jij bent de moeder van de Heere, kom je naar mij toe? Het meest gezegend ben je van alle vrouwen. Elisabeths kindje zal Johannes, de vriend van de zaligmaker, zijn. Maar het kind van Maria zal dé zaligmaker zijn. En dat vindt Elisabeth het allerbelangrijkste. Maria wordt er heel blij van dat zij nu samen geloven dat God de mensen met al hun zonden en zorgen niet heeft vergeten, maar hen genadig zijn zoon geeft als zaligmaker. Zo blij wordt ze ervan dat ze er een heel mooi lied van gaat zingen, tot eer van God. Maria blijft een tijdje logeren bij Elisabeth, maar dan moet ze toch terug naar Nazareth, naar Jozef. Als Maria bij Jozef komt, merkt ze dat ook hij al weet dat ze in verwachting is van de zaligmaker. De engel heeft het ook aan Jozef verteld, in een droom. Ook al is hij niet de echte vader, hij wil dit kindje toch als zijn eigen kind aannemen en er heel goed voor zorgen. Wat gelukkig voor Maria, nu kunnen zij ook samen de zaligmaker verwachten. Voor de andere mensen hielden ze het geheim. Zij zouden het vast niet begrijpen. Maar dan gebeurt er weer iets wat heel hun leven op zijn kop zet. De keizer, de belangrijkste man van het land Judea, die wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. Daarom moest elke man zijn naam laten opschrijven in de plaats waar heel vroeger zijn familie vandaan kwam. Wat een onrust. Wat veel mensen moesten hun huis en werk verlaten om op reis te gaan naar hun familieplaats. Ook Jozef moest een verre reis gaan maken. Helemaal van Nazareth, bovenin in het land, naar Bethlehem, onderin het land. Dat was naar dat Jozef nu juist helemaal op pad moest en weg moest. Nu zij het kindje verwachtte. Maria heeft hem nu juist zo hard nodig. Moet zij nu alleen hier in Nazareth achterblijven? Nee, dat kan natuurlijk niet. Ze moet met Jozef meegaan, ook al is ook dat niet gemakkelijk. Ze pakt alles bij elkaar wat nodig is voor de reis en voor het kindje en ze gaan naar Bethlehem. Wat is dit moeilijk voor hun? Heeft de Heere hun dan toch vergeten? Kon hij er niet voor zorgen dat ze rustig thuis konden blijven? Nee, de Heere vergat hun niet. Hij wilde juist dat de zaligmaker in Bethlehem geboren zou worden. Dat had hij heel lang geleden al tegen de mensen gezegd. De Heere gebruikte dit nare plan van de keizer om zo zijn voorspelling uit te laten komen. Als ze in Bethlehem aankomen, zoekt Jozef een plaats waar ze de nacht gaan doorbrengen en waar Maria kan rusten van de vermoeiende reis. Maar ze zijn niet de enige die daar hun naam moeten laten opschrijven en er zijn al heel veel mensen voor hen daar aangekomen. Alle huizen zijn vol. Geen plaats. Geen plaats, dat is het enige wat Jozef steeds weer te horen krijgt. En in de herberg dan? Nee, ook daar niet. Alle bedden zijn bezet. Wat nu? Maria kan toch niet op straat blijven? Alle mensen zien toch wel dat ze rust nodig heeft? De baas van de herberg weet eindelijk nog iets te bedenken. In de stal ligt nog wel wat schoon stro. Daar moeten ze maar zo lang een bed van maken. Dan kan Maria in ieder geval rusten en later zullen ze wel zien of er ergens een bed vrijkomt. Maria en Jozef gaan verdrietig naar de stal, achter de herberg. Er staat een voerbak, er ligt wat stro. Jozef maakt er een bed van en dan kan Maria gaan rusten. Morgen zal er toch wel plaats voor hun zijn. Het kind Jezus zal toch niet in de stal geboren gaan worden? Dat kan toch niet de bedoeling van God zijn? Maar toch gebeurt het. In die nacht, de Heer Jezus wordt geboren. In de stal. Maria verzorgt hem zo goed mogelijk en pakt hem warm in de doeken die zij voor hem heeft meegenomen. En Jozef legt hem in de voerbak waar hij een wiegje van heeft gemaakt. Meer kunnen ze niet doen. Is dit geen vergissing? Nee, ook zo heeft God het gewild. Hij wilde dat Heer Jezus arm werd voor ons, omdat wij ook doodarm zijn geworden door de zonde. De Heer Jezus kwam om Gods straf voor onze zonde te dragen, om arm en verlaten te zijn in onze plaats, zodat wij verlost kunnen worden van onze zonden en weer kinderen van God kunnen zijn, weer dicht bij Hem mogen leven en komen wonen. Wat een rijkdom is dat voor ons, arme mensen. Wie kan dat begrijpen? Jozef en Maria begrepen het ook niet. Maar ze waren wel heel verwonderd en blij. En ze geloven dat God hen de zaligmaker gegeven heeft in dit kindje. Zo dicht is God nu bij de mensen gekomen. Nog dichter dan vroeger in het paradijs. Gods eigen zoon is hier bij de mensen. Hij komt zijn wereld redden. Het juicht nu in hun hart. De zaligmaker is geboren. Nu wordt alles, alles anders. God is genadig. Door Jezus is alles goed, ook in de grootste armoede. Geloof jij dat ook?
Wat een wonder, hè? De Heer Jezus is geboren. Word je daar ook zo blij van? Je zou wel kunnen zingen van blijdschap. Zing hem een nieuw lied. Ja, dat gebeurt. Boven de velden van Efrata gaat de hemel open. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: ere aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
O herders, ik verkondig een blijdschap zo groot dat nu is geboren die God had verkoren om zalig te maken van zonde en dood.
De herders nu gingen met haast naar de stal. Ze hebben gevonden wat God wou verkonden. Het kind in de kribbe dat zaligen zal.
Ook in Jeruzalem klinkt een lofzang. Daar staat Simeon op het tempelplein. En in zijn armen heeft hij het kind waar hij al zo lang op heeft gewacht. En nu is hij er, de zaligmaker. En hij looft de Heere, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daar komt de oude Anna. Ook zij beleidt de Heere. Ze zingt de lof des Heeren mee.
Thank you.
Wat een wonder. Door de Heer Jezus worden zondaren zangers. Ze mogen zingen van genade. Van het wonder dat Hij hun schuld wil dragen. Dat lied leren ze op aarde. En ze mogen het straks voor eeuwig zingen voor zijn troon. Oude mensen zoals Zacharias en Anna. Maar ook jonge mensen zoals Maria. Eens zal dat loflied volmaakt klinken. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen ongehoorzaamheid meer. Dan zal de Heere eeuwig eer ontvangen. Heb jij al mee leren zingen? Of ken je de Heere Jezus nog niet? De Heere kan jou dat lied ook zingen, leren zingen door zijn Heilige Geest. Het loflied zal klinken. Daar zorgt de Heere zelf voor. We gaan nu nog luisteren naar een mooi verhaal.
Ja, ik ga erbij zitten.
Want ik loop niet zo heel makkelijk, als jullie het goed vinden. Anders moet ik op de grond gaan zitten zometeen. Dat gaat het niet worden, hè, jongens.
Precies. Luister maar.
Het is in december. Superkoud, regenachtig, donker. In de straten van Londen staat een jongen te kijken. Ik kan niet zien hoe oud hij is. Maar ik denk een beetje rond jullie leeftijd... 10, 11 jaar misschien. Super laat 's avonds. Hij staat er te turen. Waar blijven ze nou? Waar blijven ze nou? De jongen is Jan. Jan is een zwerfjongen. Die loopt iedere dag door Londen heen. Zonder vader, zonder moeder, zonder huis. Op zoek naar eten en geld. En Jan... Die heeft zich aangesloten bij een jeugdbende. Een jeugdbende die eigenlijk uit 3 grote jongens bestaat. Misschien wel een beetje jonge mannen. Die iedere dag op zoek gaan iemand te beroven. Of een inbraak te kunnen plegen. Zodat ze geld kunnen stelen. En ze hebben Jan daarvoor nodig. Jan staat op de uitkijk voor ze. Zodat hij hen kan waarschuwen op het moment dat de politie komt. Of andere mensen... die de politie kunnen gaan bellen. En daar staat Jan weer. Hij moet weer bij de les blijven. Want het is donker en het is koud. En hij is eigenlijk al een beetje moe. Hij hoort opeens gestommel en gebonk en een geschreeuw. Hij weet wat daar binnen is. Hij staat te kijken naar een klein winkeltje... die iedere dag open wordt gedaan door een oude meneer. Een oude meneer die in die winkel werkt... Voor de rest werkte er helemaal niemand. En de jongens die hadden dat die dag ervoor ook al gezien. En die dachten, die oude meneer, die kunnen wij wel de baas. Als Jan op de uitkijk staat, dan kan ons niks gebeuren. En na de geschreeuw en gestommel ziet Jan opeens 3 gedaantes op zijn graf komen rennen. Het zijn de 3 jongens van de bendeleden. Weg, rennen, maken dat je wegkomt. En daar rennen de jongens. Jan erachteraan. Hij krijgt snel nog wat in zijn handen gedrukt... Jan rent 2 straten verder, een blok om, achter een flat. En hij kijkt in zijn handen. Wat zit daar? 1 euro heeft hij verdiend. Yes, denkt hij. Morgen kan ik weer brood kopen. En dan gaan we kijken hoe we dan morgen weer aan ons geld komen. Jan loopt niet in gewone kleren. Nee, hij loopt in oude, vieze, versleten kleren. Hij gaat op zoek naar zijn schuilplaats. Een donker, koud schuurtje. Een beetje nat... Hij heeft daar een bedje gemaakt en dan gaat die avond, valt hij daar in slaap. Hij denkt, morgen kan ik eindelijk weer eten kopen. Maar tegelijkertijd voelt hij wel dat het niet helemaal goed gaat. Zijn geweten begint te knagen. Hij denkt, och, wat zal er met die arme man gebeurd zijn? Ik hoor een geschreeuw en een geknal. Nou, niet aan denken, gewoon gaan slapen. En zo valt Jan in slaap. De volgende dag is het weer donker. 'S Avonds laat staat Jan daar weer. Op een andere kruising, midden in de stad Londen. Waar blijven ze nou toch? Zullen ze misschien vergeten zijn? Hij kijkt naar de kerkklok. Dit is toch de tijd dat ze hadden afgesproken? Want ze hadden weer een inbraak. Ze gingen weer een inbraak plegen. Hij ziet de jongens niet. En hij staat daar maar een beetje koud te kleumen. En hij denkt weer in de avond daarvoor. Hoe zal het met die meneer gegaan zijn? De hele dag heeft hij een beetje een naar gevoel aan overgehouden. Hij was nog langs een winkel gelopen waar ze kranten verkopen. En hij wilde in de krant kijken of hij daar misschien iets las over wat er gebeurd was met die oude meneer. Maar ja, Jan kan niet lezen. Jan is nog nooit naar school geweest. En ja, hij durft ook niet te vragen aan mensen die daar bij die winkel werkt. Want hij denkt, ja, zometeen ga ik vragen of er iets met een oude meneer gebeurd is, of dat in de krant staat. En dan weten ze gelijk dat ik het gedaan heb. Dus hij was weer doorgelopen. En zo staat hij een beetje te piekeren op die grote kruising, dat hij opeens een hand op zijn schouder voelt. Hey, jongen, wat doe jij hier? Ik sta hier gewoon even te kijken, zegt Jan. Nou, maar weet je dat het al super laat is? Je moet naar huis. Ja, maar ik heb geen huis, zegt Jan. Oh, zegt die meneer, dat is niet zo fijn. Die meneer klinkt wel heel vriendelijk en aardig. Dat is niet zo fijn. Zou jij wel een huis willen hebben? Een lekker warm bedje? Ja, zegt Jan, dat wil ik wel. Nou, zegt hij, ik weet wel een huis voor jou. Twee straten verder, op nummer 24, daar kan jij naar binnen. En daar kan jij lekker vannacht lekker slapen. En misschien krijg je ook nog wat lekkers te eten. Precies op het moment dat Jan weg wil rennen, zegt hij, ho, wacht even. Hoe denk je dat je daar binnenkomt? Oh, zegt Jan, dat weet ik niet. Daar is een codewoord voor. Hier heb ik op een briefje, alsjeblieft. Jan kijkt sip. Hij zegt, ja, maar ik kan niet lezen. Ik weet niet wat op dat briefje staat. Nou, zegt die man, daar staat, het codewoord is Johannes 3,16. Oh, zegt Jan, dat kan ik wel onthouden. En zo sprint hij er vandoor. Snel naar het huis. Hij belt aan. Nog een keer, want het is super koud buiten en hij wil graag naar binnen. En op dat moment gaat de deur open en een vriendelijke mannenstem die vraagt, wie is daar? Ik, zegt Jan. Ik? Ik ken geen ik, zegt die meneer. Jawel, ik ben het, Jan. Ik ken ook geen Jan. Johannes 3,16. Ah, zegt die meneer, dat is het codewoord voor vanavond. Kom binnen. En zo gaat Jan naar binnen. Hij wordt in een grote slaapzaal geleid, met allemaal bedden, met allemaal andere kinderen en andere mensen die zwervend zijn. Het is een huis speciaal opgericht voor mensen die geen huis meer hebben en geen warm bed hebben, waar ze lekker die avond kunnen slapen. Jan die krijgt ook een bed aangewezen. En eerst, voordat hij gaat slapen, krijgt hij nog lekker een warme kop soep. Hij kan ze nog even snel wassen en dan duikt hij heerlijk zo'n warme bedje in. Op dat moment dat Jan daar met die meneer op die kruising stond te praten, kwam één van die bendeleden aangelopen. Hij zag Jan daar met de meneer staan praten. Hij denkt, dat is geen zuivere koffie. Eens kijken wat Jan hier in zijn schild voert. Dus hij volgt Jan op een afstandje en hij ziet dat hij naar een huis gaat met nummer 24. Snel loopt hij weer terug naar zijn andere bendeleden die inmiddels ook op die kruising waren aangekomen. Die andere twee jongens zeggen, hey, heb jij Jan gezien? Ja, zegt hij. Die heeft ons verraden. De linkmichel. Hoezo verraden? Nou, ik heb net gezien dat hij met de meneer stond te praten. Ik denk dat het een regisseur was of zo. Want daarna rende hij vandoor en toen kreeg hij zomaar ergens mocht hij in een huis zitten. Ik denk dat het een schuilplaats voor hem is. Oh, echt waar. En nu kunnen we vanavond die inbraak niet plegen. Hé, verdorie. Die Jan, die moeten we te grazen nemen, zeggen de mannen. Dat gaan we doen. Weet je wat? Ga jij morgenochtend bij dat huis nummer 24 wachten totdat hij weer naar buiten komt. En dan pakken we hem, hè? Goed plan. En zo gaan die bendeleden ook naar huis. En Jan heeft er helemaal geen weet van en ligt heerlijk in zijn warme bedje te slapen. De volgende ochtend krijgt hij nog heerlijk te eten. En stapt hij even later fluitend de deur uit. Hij heeft heerlijk geslapen. Tijdenlang geleden dat hij zo lekker geslapen heeft. En nu 's ochtends met een volle buik de deur weer uitloopt. Opeens denkt hij, oh ja, gisteren stond ik op die kruising van die bendeleden. Ach, nou, weet je, ik heb toch helemaal geen zin meer om met die jongens samen te werken. Ik ga lekker wat anders doen. En zo loopt hij nog een beetje, als het nog een beetje donker is 's ochtends, loopt hij weer door de straten van Londen. En net op het moment dat hij denkt van, ik heb afscheid genomen van die drie bendeleden, hoort hij voetstappen achter zich. Hij kijkt achterom. Oh nee, het is een van die bendeleden. En nogal de gemeenste ook van de drie. En Jan die zet het op rennen. Hij rent de straten door. En hij hoort achter hem dat die enge jongen nog steeds achter hem aan rent. Hij gaat snel een poortje door, achter een huis langs. En hij kijkt achterom. Hij rent snel weer een poortje in. Maar oh nee, het is een doodlopend poortje. Hij rent helemaal achterin. Hij struikelt een keer over een paar emmers heen. De bendelid was precies die poort voorbijgelopen, maar hij komt terug. Hij hoorde geluid in die poort. En ja hoor, daar ziet hij Jan liggen, op de grond. Hij was gestruikeld. Zo, vuile verrader, zegt hij. Ik zal jou eens even een lesje leren. En een harde klap op zijn hoofd van Jan. En boef, daar ligt hij bewusteloos. Jan krijgt nog een keertje een schop van de bendelid. Jij verraders, dit doen we met verraders. Jou willen we niet meer. En zo loopt de bendelid weg. Jan wordt even later gelukkig gevonden en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Even later, als hij zijn ogen open doet, denkt hij, waar ben ik toch? Lig ik nu weer in die slaapzaal, in dat lekkere warme bedje van vanmorgen? Hij kijkt om zich heen. Op dat moment komt er een zuster aangelopen. Oh, zegt Jan, ik lig in het ziekenhuis. Hoe heet jij? Vraagt de zuster. Johannes 3:16. Wat een rare naam, zegt die zuster. En alle andere patiënten beginnen een beetje te lachen. Hoe heet je dan echt? Johannes 3:16. Nou ja, het zal wel. En die dagen daarna heeft Jan ontzettend veel koorts. Hij is ziek. Hij ligt te rillen in zijn bed. En soms begint hij te ijlen. En dat is dat je dan, als je zoveel koorts hebt, dat je dan allemaal dingen zegt waarvan je eigenlijk helemaal geen weet hebt. Dat je een beetje een rare wartaal uitspreekt. En het enige wat hij zegt is Johannes 3:16. Johannes 3:16, dat zou mij helpen. En het heeft me ook geholpen. En zo roept hij dat de hele dagen lang achter elkaar. En net als het weer een beetje beter begint te worden, ligt er een man naast hem en zegt, zo, Johannes 3:16, hoe weet u dat ik zo heet? Zegt die meneer, zegt Jan tegen die meneer. Nou, zegt die meneer, dat heb jij constant geroepen, Johannes 3:16. En weet je wel wat er in Johannes 3 vers 16 staat? Nou, zegt Jan, ik weet helemaal niet wat het is. Het komt uit de Bijbel. De Bijbel, zegt Jan, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Dat is het woord van God. Nee, zegt Jan, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat staat er dan in? Nou, zegt die meneer, zal ik dat eens even voorlezen? Johannes 3 vers 16. En Olly, kan jij dat vertellen hier wat erin staat? Wil je het niet? Daar staat in, die meneer gaat het voorlezen voor Jan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Jan denkt, wat een mooi verhaal. Vertel het eens nog een keer. En dan gaat die meneer het weer vertellen. En Jan denkt alleen maar na. Dus het is niet voor heel even dat ik dan een tehuis heb. Of dat ik dan een warm bed heb. Maar voor eeuwig, voor altijd. Jan vindt het een schitterend verhaal. En zo vertelt die meneer, die oude meneer die naast Jan ligt, nog veel meer. Hij vertelt over kerst, over het kind Jezus dat geboren is op aarde. En uiteindelijk ook aan dat Jezus gekruisigd is en gestorven is voor onze zonde. En ook voor de zonde van Jan. Jan die vindt het een ontzettend mooi verhaal. En dan vraagt die meneer, maar hoe kom je eigenlijk aan die grote hoofdwond op je hoofd? Oh, zegt Jan, ik ben in elkaar geslagen door een bendelid. Oh, jij ook al? Zegt die man, ik heb ook al 3 bendeleden in mijn winkeltje gehad. En die hadden geld van mij gestolen en die hebben mij toen neergeslagen. Oh, Jan schrikt. Even denkt hij, zal ik het vertellen? Ja, als Jan zegt, ik was erbij meneer. Ik had op de uitkijk gestaan en ik heb daar 1 euro mee verdiend. Wilt u me alstublieft vergeven? Nou, zegt die man, dat wil ik wel. Maar vraag de Heer dan ook maar of hij het jou wil vergeven. Want alles wat je aan de Heer vraagt, dat wil de Heer vast wel vergeven. En dan gaan ze samen bidden. En dan vraagt Jan of de Heer het alsjeblieft wil vergeven, dat hij zulke verkeerde dingen gedaan heeft. De volgende ochtend is Jan weer helemaal opgeknapt. En die oude meneer ook. En ze mogen samen het ziekenhuis verlaten. Wat ga je doen? Zegt die oude man. Weet ik niet, zegt Jan. Ik ga wel weer kijken op straat of ik een plekje kan vinden om te slapen. Nou, zegt die oude meneer, ik wil jou wel aannemen als mijn zoon. En dan mag jij in mijn winkeltje werken. Oh, zegt Jan, dat zou ik graag willen. En dan mag jij ook bij mij wonen, zegt die meneer. En dan zorg ik dat jij naar school gaat en dat je leert lezen en schrijven. Fantastisch, denkt Jan. Eindelijk heb ik dan een huis. En zo gaat Jan iedere dag naar school en hij leert iedere dag lezen. En hij werkt heel hard in de winkel van die meneer. Jan wordt steeds ouder en ouder en gaat uiteindelijk ook studeren. En jarenlang heeft hij gestudeerd, want hij vindt het fantastisch om zoveel te kunnen leren en lezen en ook leren uit de Bijbel. En weer een paar jaar later, die oude meneer is nog ouder geworden. Hij zit voor in de kerk. Hij zit daar een beetje krom, voorovergebogen, maar eigenlijk ook wel trots. Want daar komt een hele kerstverse nieuwe dominee aangelopen. Jullie raden het vast al. Dat is Jan. Jan is een volwassen man geworden. En Jan is dominee geworden. En hij mag zijn eerste preek houden. En die preek houdt hij met kerst. En dan vertelt hij over Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Amen.
Thank you.
Nu wil ik alleen nog maar blij zijn, omdat ik het kind heb gevonden. Want u haalt een streep door mijn zonden. U doet of ze niet meer voor mij zijn. Nu kan ik alleen nog maar blij zijn en zingen met nieuwe gezangen. Geen duisternis houdt mij gevangen. Ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn.
Dan zijn we alweer aan het einde bijna van de dienst gekomen. Het was wel een spannend verhaal over Jan, hè? En dan komt het toch nog gelukkig goed, hè? Zo wil de Heer altijd voor ons zorgen, hè? Als we maar naar hem toe gaan. Als we maar zeggen wat we verkeerd hebben gedaan. Als we dat gewoon eerlijk tegen hem zeggen, dan zal de Heer altijd helpen. En soms zien we het direct, en soms zien we het jaren later. Maar hij wil altijd helpen. En daarom vond ik het ook zo'n mooi verhaal en ook... dat het zo mooi aansluit bij de collecte. Want dat net niet gezegd, dat was voor daklozen in Oost-Azië. Er was gisteren ook al voor gecollecteerd. Maar Jan was eigenlijk ook zo'n dakloze. Dus eigenlijk ook goed gekomen. Maar die moest er een beetje zelf voor vechten. En om dat nou te voorkomen, daarom hebben we net ook gecollecteerd. Dan gaan we zo meteen nog zingen. Met z'n allen eer zijn God. En daarna is er nog wat. Ik weet niet of er nog wat verteld wordt, uitgelegd wordt. Kijk, dat is er helemaal goed geregeld. Maar dan gaan we nu eerst danken. Heeft er iemand nog iets om voor te danken ook? Of voor om te bidden? Ja. Voor de arme mensen? Ja, hè? Dat is goed. En voor de zieke mensen? Nog meer? Nee, dan gaan we nu danken. Trouwe God in de hemel, dan mogen we aan het einde van dit kinderkerstfeest weer tot u komen in het gebed... En dan mogen we u danken dat we hier in alle vrijheid, in alle rust, met de kinderen bij elkaar konden zijn. Rondom uw woord, rondom het kerstevangelie. Heer, dan heeft het geklonken, ook uit onze monden, de lof tot u, de levende God. U die mens bent geworden. Heer, wat is dat toch fijn, dat we dat zo hier met z'n allen mogen doen. Dat we hier zo kunnen zingen, dat we mogen vertellen, dat we verhalen mogen horen. Heren, wilt u dan ook met ons zijn als we zo meteen naar huis gaan? Wilt u ons verder nog een fijne dag geven? Met de familie, vrienden, met kennissen. Dat het een mooi feest mag worden. Maar dat u daarin centraal staat. Dat dat het middelpunt van ons verlangen is. Heren, wat bent u dan toch groot? En dan mogen we u ook danken. Maar dan mogen we u ook bidden. En dan mogen we u bidden voor alle mensen die ziek zijn. Dan kunnen we misschien zelf mensen die ziek zijn, die dicht bij ons wonen. Maar er zijn er ook zoveel andere mensen ziek op de wereld. De ziekenhuizen liggen vol. Wilt u met al die mensen zijn? Wilt u ook zorgen dat ze daar ook uw woord, uw evangelie mogen horen? Dat er misschien ook mensen liggen in het ziekenhuis die anderen daar weer over kunnen vertellen. Net zoals net in het verhaal, dat een oud iemand, een jong iemand daarover kan vertellen. Wat zou dat toch mooi zijn? En dan willen we ook bidden voor alle arme mensen. Dan hebben wij hier zoveel overvloed. En er zijn er zoveel mensen op de wereld die het niet zo goed hebben als wij. Die dakloos zijn. Die geen huis hebben. Die geen familie hebben die voor ze kan zorgen. We hebben er net ook voor gecollecteerd. Wilt u met al die mensen zijn? Wilt u zorgen dat ook al die mensen een veilige schuilplaats krijgen? Waar ze kunnen slapen. Waar ze een warm bed hebben. Waar ze eten en drinken krijgen. Maar waar ze misschien ook over u kunnen horen. Zodat ze ook tot u de toevlucht nemen. Heer, en dan bid u ook voor de dominee. Wilt u met hem zijn als hij ziek is? Als hij niet in staat was om hier vanmorgen aanwezig te zijn. Wilt u dan ook met hem zijn? Wilt u hem weer beter maken? Zodat hij zondag weer in de kerk kan zijn. Zodat hij uw woord weer kan vertellen. Dat hij het ons weer mag uitleggen. Heer, wees zo met ons. We vragen en bidden dit u. Niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan gaan we nu nog eer eens aan God zingen.